Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Johnson & Johnson. Welkom bij de Botcast, de orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan.
Beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren naar de orthopedische podcast van de Lage Landen, de Botcast. Mijn naam is Thomas Egge.
En mijn naam is Abigail Cohen. Vandaag zijn Thomas en ik afgereisd naar onze hoofdstad Amsterdam. In de rook van Amsterdam zijn we op bezoek bij Floortje Verspoor, een van de 10 orthopedisch chirurgen die zich specialiseren in bot- en weekdelen-oncologie.
Floortje Verspoor is een Nijmegenaar en hart en nieren. In Nijmegen gestudeerd en daar ook de opleiding tot orthopedisch chirurg afgerond. Al vroeg in haar carrière, tijdens haar studie biomedische wetenschappen, ontstond een fascinatie voor celbiologie. Deze fascinatie heeft zich langzaam voortgezet tijdens haar studie geneeskunde en is later ook te zien aan haar afstudeervakken toxicologie en pathobiologie. Tijdens haar opleiding tot orthopedisch chirurg raakte ze verder in de ban van orthopedische oncologie en startte een promotietraject naar tenosynoviale reusceltumoren. Daarnaast volgde ze 2 fellowships orthopedische oncologie in Amsterdam en Birmingham en is ze nu 1 van de 3 oncologische orthopeden in het Amsterdam UMC. Floortje, jij bent een van de voorvechters voor bekendheid over sarcomen. Hoe ben je hier zo op gekomen?
In Nederland wordt een paar keer per jaar een ledemaat geamputeerd, terwijl het eigenlijk niet nodig was geweest. En enkele malen per jaar worden ook operaties uitgevoerd welke beter hadden gekund. Waardoor het leven van een patiënt wordt gecompromitteerd met alle gevolgen van dien. De exacte getallen hierover zijn daar eigenlijk niet. Dus voor de weekdelen is het enige waar wel wat literatuur over bekend is. En dat is best schrikbarend. Want uit een nationale studie in Nederland in 2020 blijkt dat bijna 20% van de weekdelen-excisies WOEPS-procedures waren. Dus dat ze een operatie hebben ondergaan terwijl er van tevoren niet bekend was dat het om een sarcoom ging. Dus dit moet gewoon beter kunnen.
Ja, oké. Okay. Dat is wel... Schrikbarend eigenlijk toch, dat zomaar kan gebeuren.
Ja.
De WOEPS.
Ja.
Ja, daar komen we denk ik zo meteen ook nog op terug. Maar je zei het net al, eigenlijk heel veel mensen komen daar niet zo vaak mee in aanraking. Ik denk dat bot- en weekdelentumoren en bijzonder sarcomen, iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar zijn vrij zeldzaam en hebben toch een enorme impact. Maar wat is het nou eigenlijk en hoe vaak komt het nou voor?
Ja, dus botsarcomen, die zijn een... nog zeldzamer dan weekdelen zou komen. Dus je hebt ongeveer 1 geval per 100.000 inwoners per jaar. Dus dat betekent dat er in Nederland ongeveer 150 tot 200 malignende botsarcomen per jaar voorkomen. De meest voorkomende daarvan, van de primaire botsarcomen, dat zijn de osteosarcomen, de chondrosarcomen en de Ewing-sarcomen. Van de malignende weekdelensarcomen zijn er wat meer. Dat zijn er ongeveer 1100 per jaar. Maar daar vallen ook bijvoorbeeld de gastrointestinale stromale tumoren, de gisten, vallen daaronder. En die komen natuurlijk niet bij een orthopedisch chirurg terecht, want dat zijn abdominale sarcomen. Dus als je alleen maar naar musculoskeletale weekdelensarcomen kijkt, dan zijn die eigenlijk bijna net zo zeldzaam als de botsarcomen. Voorbeelden van weekdelensarcomen zijn de leiomyosarcomen, de liposarcomen, de synoviaalcelsarcomen, fibrosarcomen, raptomyosarcomen en nog vele andere. En aan de namen hoor je al een beetje dat ze uit alle soorten weekdelen voor kunnen komen. Dus uit spierweefsel, uit vetweefsel, uit zenuwweefsel, uit bloedvaten, uit bindweefsel. Dus het is een grote selectie. Er zijn meer dan 70 verschillende soorten sarcomen die allemaal een andere behandeling behoeven en allemaal een andere voorkeurslocalisatie in het lichaam hebben.
Dat zijn er een hele hoop.
Ja, dat is nogal wat.
Ja, 70 soorten, meer dan 70. Ja. Dat is een heleboel. En is er nou, wanneer je kan zeggen, nou, wanneer noem je hem nou benigne en wanneer noem je hem maligne?
Ja, dus je hebt de World Health Organisatie. Die één keer in zoveel jaar komt er een groep met experts bij elkaar. Die beslist wat er benigne is, wat er maligne is en hoe dat dan geclassificeerd moet worden. En dat is dan vooral ook op basis van de pathologie. Dus er zijn heel veel sarcomen of benigne of maligne. Er zijn ook weekdelen lesies die benigne zijn en maligne worden. Je hebt bijvoorbeeld bij de botlesies heb je de atypische gondelide tumoren. Je hebt de reuzeltumoren van het bot. Je hebt de gondroblastomen. En die laatste twee zijn eigenlijk benigne lesies, maar die kunnen zich lokaal heel agressief gedragen. En zelfs in zeldzame gevallen pulmonaal metastaseren. Dus de reuzeltumor van het bot, die tot, wel waren, tot 2020 werden die geschaald als benigne. Maar sindsdien worden die als intermediair beschouwd. Dus die zijn niet benigne, die zijn ook niet maligne. Maar die kunnen zich wel maligne transformeren. Dus ook die entiteiten die dus eigenlijk als eerder benigne geschaald werden, boven wel beoordeling door een expertisecentrum. En van de WKD-lesies heb je ook van zulke voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld de atypische lipomateuze tumoren, die potentieel liposarcomen kunnen zijn of worden. Je hebt de desmoïde, die ook wel agressieve fibromatose genoemd worden. En je hebt de tenosynoviale reusceltumoren, weer al eerder genoemd van mijn proefschrift. En die tenosynoviale reusceltumoren zijn dus eigenlijk een goedaardige aandoening, maar die kunnen zich lokaal heel agressief gedragen. En de diffuse vorm daarvan, die kan wel een recidiefrisico van meer dan 50% in 5 jaar geven. Dus die is toch belangrijk dat die ook bij een expertisecentrum tenminste getoetst worden wat de beste behandeling zou kunnen zijn.
Ja, en als er dan eentje terugkomt, is dat dan erg? Kan dat zonder problemen terugkomen?
Nou, er is onderzoek naar gedaan dat als de eerste resectie in een expertisecentrum plaatsvindt, dat er dan minder risico is dat die terugkomt. En dat heeft denk ik niet te maken met de chirurgische kwaliteiten van of in een academie of perifeer. Maar als je vaak zo'n ding voorbij ziet komen en het is gewoon een zeldzame diagnose, dan heb je een beter idee hoe macroscopisch dat weefsel eruit ziet. Dus heb je een grotere kans dat je het gewoon helemaal goed schoon krijgt. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En van al die zeldzame aandoeningen is het natuurlijk heel lastig om daar goed onderzoek naar te doen, omdat het allemaal kleine aantallen, heterogene groepen, et cetera, zijn. Dus ja, voor de informatie die we ervan hebben, lijkt het beter als dat in een expertisecentrum gebeurt, of in ieder geval het multidisciplinair overleg heeft gepasseerd van zo'n centrum.
Nou, Floortje, je hebt net een mooi overzicht gegeven over wat voor soorten sarcomen er allemaal zijn en waar ze allemaal voor kunnen komen. Maar dat duizelt soms wel een beetje. Dus hoe kan ik zo'n patiënt nou eigenlijk herkennen op de poli?
Ja, dat is natuurlijk super moeilijk, want het is natuurlijk afhankelijk van de locatie, de grootte van de tumor, het type tumor. Het kan gepaard gaan met een zwelling, een palpabele massa. Dat het dus kan meestal zonder voorafgaand trauma, dat is het belangrijkste. Maar het kan met of zonder pijn gepaard gaan. En als het met pijn gepaard gaat, dan is dat vaak of doordat er tumor doorgroei door de cortex is, of door de massawerking van de zwelling, die dan tegen andere structuren aanduwt. Dan kan je, als het dicht bij een gewricht zit of in een spier ruimte inneemt, dan kan je natuurlijk een bewegingsbeperking krijgen of functieverlies. Het kan ook tegen zenuwen aandrukken, waardoor je sensibiliteitsstoornissen of tintelingen of spierzwakte krijgt. Als dat bijvoorbeeld in het sacrum zit, ja, dan kan je zelfs incontinent voor urine of ontlasting worden. Dus het is belangrijk om op te merken dat er is niet een sarcom-specifieke anamnese of lichamelijk onderzoek af te nemen, omdat ze overal voorkomen, van top tot teen. Dus alle klachten en symptomen die je maar kan verzinnen kunnen geven.
Ja. Maar wat zijn dan eigenlijk die alarmbellen? Wanneer moet ik nou op het puntje van mijn stoel gaan zitten? Hé, daar moet ik even wat meer van weten.
Ja, dus het belangrijkste is een spontane zwelling zonder trauma, die snel groeiend is, diep gelegen. En dan iets van 5 centimeter groot wordt wel eens genoemd, maar dat is wat arbitrair, want ze kunnen ook kleiner zijn en dan ben je er misschien juist goed bij. Nachtpijn en de combinatie met gewichtsverlies. Maar goed, dat heb je natuurlijk bij heel veel tumoren. Gewichtsverlies is in het algemeen wel een alarmsymptoom. En geen voorafgaand trauma is altijd lastig, vooral bij jonge mensen, omdat die kunnen altijd wel verzinnen dat ze met sport iets gedraaid hebben of tegen een tafeltje aangelopen zijn, et cetera. Maar het is wel goed om dat verder dieper uit te vragen.
Ja, en soms hoor je de afkapwaarde nog wel eens van 5 centimeter hè, bij een echo of bij een MRI. Wat, is dat nou een harde stelregel? Of?
Nee, dus dat zie je best wel veel in boeken en literatuur, et cetera. Zie je elke keer die 5 centimeter. Maar er zijn zeker sarcomen die kleiner dan 5 centimeter zijn. Dus ik denk dat je vooral moet bedenken, als je niet begrijpt wat het is, dan moet er gewoon diagnostiek volgen. Want het is best wel raar als er spontaan ergens een zwelling ontstaat. En ja, we zijn in Nederland, dus er is vrij laagdrempelig diagnostiek te doen die goedkoop is. En ja, ik denk ook altijd, als je iemand op je poli of spreekuur krijgt die nooit komt en die komt nou met een zwelling, dan is dat ook wel
is raar.
Ja. Ja.
Dus wat moet je nou eigenlijk doen als je zo'n patiënt ziet die dan toch verdenkt van een maligniteit? Of je ziet bijvoorbeeld op de radiologiebespreking, er is iemand op de SEH geweest en de radioloog zegt, ja, het zou wel eens een maligniteit kunnen zijn op de foto. Wat?
Ja, ik denk dat het bijna nooit zo gaat. Ik denk dat je begrijpt het anamnestisch en lichamelijk onderzoek samen niet. En dan begin gewoon met een röntgenfoto. Soms is er iemand die bijna nooit bij de dokter komt en die wordt dan eerst een paar weken naar de fysiotherapeut gestuurd. En dan, terwijl als je met een röntgenfoto gewoon nul bijzonderheden ziet en hij gaat dan een paar weken naar de fysiotherapeut, is toch anders dan dat iemand een paar weken naar de fysiotherapeut gaat en dan pas wordt er iets van diagnostiek gedaan en dan blijkt er stront aan de knikker, zeg maar. Mm-hmm. En zelfs bij wekendelen lesies kan een röntgenfoto heel waardevol zijn, omdat je dan wel eens in de wekendelen ofwel een zwelling ziet of wat verkalkingen. En bijvoorbeeld als je dat dan ziet, kan je ook een echo maken wat laagdrempelig kiestes, lipomen, et cetera, uit kan sluiten. En als je het niet zo goed weet, voor een huisarts is het natuurlijk nog weer iets moeilijker. Maar als de patiënt al bij een specialist is, kan je natuurlijk ook met je lokale radioloog overleggen. En bij iedere twijfel zou ik gewoon doorpakken naar een MRI-scan. Dus komend jaar komt richtlijn wekendelen zou komen uit. En daarin wordt ook geadviseerd wat dan een MRI-scan volgens tumorprotocol is. Zodat wanneer blijkt dat je echt zorg moet maken, dat je geen dubbele MRI-scans hoeft te maken. Dus en in de perifere kliniek waar de eerste diagnose richting geeft. En opnieuw in het expertisecentrum waar de patiënt dan naar verwezen wordt.
Ja. Je zei net dat ook een röntgenfoto kan helpen bij de wekendelen. Zou je bij een wekendelenzwelling een röntgenfoto maken of meteen een echo?
Ja, het ligt natuurlijk enorm aan waar die wekendelenzwelling zit. Dus als je als je gewoon een palpabele zwelling in een kuit voelt of in een bovenbeen, ja, dan, en hij is ook nog groter dan 5 centimeter, dan denk ik dat je wel gerechtvaardigd bent om gewoon door te pakken naar die MRI-scan. Want dan kom je niet zo ver met een echo of een röntgenfoto. Als je een kleine wekendelenzwelling hebt rondom een gewricht, ja, dan kan natuurlijk prima een ganglionkieste of een, dus als hij een beetje ondiep zit, pak je sneller naar een echo dan naar een MRI-scan. Als je het bijna niet kan voelen, dan wordt het wel moeilijk om iets te diagnosticeren op een echo.
Mm-hmm. En je zei net al, eigenlijk de sarcomen die worden eigenlijk nooit zo mooi op een presenteerblaadje zoals in de boeken wordt het aan je gepresenteerd. Maar wat je natuurlijk ook wel vaker ziet, zo'n mengbeeld op een MRI-scan of op een foto. Maar zijn er soort richtlijnen die je kan aanhouden om het van elkaar te onderscheiden? Of wat staat er eigenlijk in de differentiaaldiagnose?
Ja, dus je hebt het ligt natuurlijk of het bot of wekendelen zijn. In de differentiaaldiagnose van bot zou komen, heb je een osteomyelitis, een reusceltumor van het bot, een LCH, een langerhanscel histiocytose. En op basis van beeldvorming is een röntgenfoto en een MRI-scan, kan je dat onderscheid soms niet eens maken. Dus dan is het de anamnese er belangrijk bij. Als ze vertellen dat ze een paar weken geleden grieperig zijn geweest, niet lekker, dan gaat het misschien meer richting een osteomyelitis. Op een MRI-scan zie je bij een osteomyelitis vaak toch een beetje een ander beeld dan een sarcoom. Maar het kan echt zo moeilijk zijn. Dus het meestal kom je daar ook als expertisecentrum dan niet achter en moet je doorpakken naar een biopsie.
Oké, en hoe gaat dat dan? Want kunnen wij dat ook in een primair centrum? Of?
Nee, dat is niet te adviseren. Ik denk bij enige twijfel op basis van een MRI-scan dan wel een röntgenfoto. Want soms zie je een osteosarcoom, kan je op een röntgenfoto ook zien, zeg maar. Dus het ligt eraan hoe uitgesproken het eruit ziet. Bij enig vermoeden van een sarcoom zou ik gewoon contact leggen met een van de vier bot- en wekendelen sarcoomcentra.
En dat zijn? Welke centra zijn dat?
Dus het Amsterdam UMC, Groningen UMC, het Leiden UMC of het Radboud UMC in Nijmegen. Mm-hmm. In al die centra wordt iedere week een multidisciplinair overleg met expertise op het gebied van sarcomen gehouden. Iedereen in die centra zijn gewoon laagdrempelig benaderbaar. Ofwel omdat je ze kent vanuit de opleiding, ofwel via silo, via de e-mail of gewoon via de websites van deze vier centra. Kan je contact leggen. Iedereen is zeer bereid om laagdrempelig advies te geven over de beste vervolgstap. Dus als de MRI wordt dan vaak gedeeld, meestal via Twin of iets wat lokaal gebruikelijk is. En dan kunnen die beelden eerst beoordeeld worden. En als het dan echt gedacht wordt richting sarcoom, wordt er eigenlijk meestal gezegd, nou verwijs die patiënt maar, die zit dan binnen een week bij ons op de poli. Of er is toch meer voorkeur naar een osteomyelitis. En dan wordt er afgesproken welke diagnostiek waar gedaan worden. Bij een biopsie is super belangrijk dat dat via de juiste weg gedaan wordt. Want als een biopsie gedaan wordt op de onjuiste locatie, dan heb je twee dingen die er plaats kunnen vinden. Je kunt of niet representatief materiaal hebben, dus dat je ten onrechte gerustgesteld wordt. Ja. Of je hebt de biopsie goed gedaan, zeg maar qua hoeveelheid materiaal, en er wordt een diagnose van een sarcoom gesteld. Maar je hebt de onjuiste weg gebruikt, waardoor de definitieve operatie niet op de juiste manier uitgevoerd kan worden.
Ja, want ik heb begrepen dat je dit biopsiekanaal dan mee moet nemen in je excisie, hè?
Ja, dus als je bijvoorbeeld bij het bovenbeen de biopsie dwars door je strekapparaat neemt, dan heeft dat grote gevolgen voor het functioneren van die patiënt nadat hij zijn hele behandeltraject heeft doorlopen.
Ja, dat kan best wel veel gevolgen hebben voor zo'n patiënt.
Ja.
Dan wilde ik meteen even doorpakken naar de altijd lastige pathologische fracturen. Die zie je vaker op radiologiebesprekingen of bij de ochtendoverdracht. Soms ook wel met onze trauma-collega's vanuit de heelkunde. En ook de trauma-orthopeden natuurlijk. Wat moeten we doen als ik zo'n pathologische fractuur zie?
Ja, dus ik denk altijd eerst röntgenfoto. En in bijna ieder centrum in Nederland is het echt laagdrempelig om gewoon een CT-scan te maken. Want op zijn CT-scan geeft je van de lokale situatie al meer informatie. En of het nou wel of niet pathologisch is, is het voor jouw operatie ook gewoon handig. Dus dat kan je doen. Als het er echt als een pathologische fractuur uitziet, dan kan je ook gemakkelijk even een röntgenfoto van de longen maken, een thoraxfoto. Want soms zie je daar gewoon je primaire longtumor op. En er zijn andere tumoren, zoals een mammakarcinoom, die bekend is dat die botmetastase kan geven. Dus je kunt ook bij lichamelijk onderzoek de mama controleren. Je kan schildklier palperen om te kijken of je daar een palpabele zwelling ziet. En als je er dan nog niet goed uitkomt, maar je denkt wel echt aan de maligniteit, dan kan je overleggen met je lokale medisch oncoloog of dat zij nog een richting opdenken. Wij adviseren altijd om ook een MRI-scan van staatslocales te maken. Want op basis van een MRI-scan kan je vaak onderscheid maken of het gaat om een sarcoom, een carcinoom of een hematologische maligniteit. En die behoeven alle drie een totaal andere chirurgische benadering. En voor de carcinomen maakt het ook nog uit als het één solide metastase is, bijvoorbeeld van een niercelcarcinoom, dan kan diegene eigenlijk met curatief intent behandeld worden. Dus dat betekent eigenlijk, ja, die kan je eigenlijk genezen. Dus dat betekent eigenlijk dat er steeds meer een tendens is dat je die eigenlijk en blok moet resusceren en niet bijvoorbeeld een pen doorheen moet slaan of een plaat tegenaan moet schroeven, want dan besmet je het hele gebied en wordt de vervolgoperatie wordt dan vele malen groter.
Want dan verspreid je het eigenlijk in het hele lichaamsdeel.
Ja.
En want voor de luisteraars die het niet weten, een en-blok resectie is?
Dat betekent dat je de hele tumor met een vrije marge eruit pocht te opereren.
Ja, dus een heel stuk van het lichaamsdeel eruit met tot aan gezond weefsel eigenlijk. Soms zelfs met een beetje gezond weefsel, denk ik.
Ja, zeker. Met een gezond stukje weefsel. Dat is een ruime resectie.
Ja, precies. Dus daar heb je dan weer die woepsoperatie. Dat als je dat dus niet goed zou doen, dat je dan iemand eigenlijk slechter afbrengt.
Ja.
Juist, oké.
Dus eerst goed onderzoeken en goed kijken waar je naar kijkt voordat je zomaar een pen door een pathologische fractuur slaat.
Ja. Je moet patiënt. Dat het belangrijkste is dat je moet weten wat voor een tumor die pathologische of dreigende pathologische fractuur veroorzaakt. Dus een ander ding wat je eigenlijk vrij gemakkelijk kan doen is gewoon een CT-thorax-abdomen maken. Want als het een carcinoom is, heb je echt een grote vangkans van de primaire tumor. Dus als je dan of een longtumor ziet, kan het een metastase van een longcarcinoom zijn. Als je een niercel-tumor vang je ook heel vaak op een CT-thorax-abdomen. Die kunnen heel zeldzaam ook niet een primaire tumor hebben, maar wel botmetastase. Dus dat maakt het wat moeilijk. Dus bij twijfel is het toch verstandig om met een expertisecentrum te overleggen wat de best volgende stap is. En dan uiteindelijk zal je dan na de genoemde diagnostiek een biopsie moeten doen om daar echt achter te komen.
Ja.
En er is echt geen onderzoek die aantoont dat de patiënt er slechter van wordt om even een pas op de plaats te doen en de tijd te nemen voor het juiste diagnostisch traject. Om vervolgens in het juiste behandeltraject terecht te komen.
Ja, en dan kan je wel de prognose van de patiënt verbeteren.
Ja,
als je het juiste doet.
Het kan echt amputatie of een amputatie schelen of zelfs een leven schelen. Het kan als je het juiste diagnostisch traject gevolgd door het juiste therapeutisch traject.
Mm-hmm. Oké. Okay. En stel dat we de primaire tumor wel weten. Dus het is iemand, meestal zijn het dan mensen van boven de 60 of boven de 70. Met bijvoorbeeld een prostaatcarcinoom. En dan zie je een verdichting in een proximaal femur zitten. Hoe kun je dat dan het beste behandelen? Mag je dan wel meteen bijvoorbeeld de pen er doorheen slaan? Of?
Nee, dat wordt heel vaak gedacht. En dat is echt heel onjuist. Want je hebt proximale femur is wel het meest berucht voor dreigende of volledige pathologische fracturen. En het blijkt dat van de mensen die zich bij een expertisecentrum melden dat bijna 25% van de mensen die in de voorgeschiedenis een carcinoom hadden, een nieuwe primaire tumor hebben. Als het om een solide metastase gaat. Dus dat betekent dat die potentieel curatief behandeld kunnen worden. Dus als jij in het verleden een mammacarcinoom hebt gehad, en dat zijn natuurlijk steeds meer mensen, omdat de behandelingen van de carcinomen steeds beter zijn geworden de afgelopen jaren. Dan kan het dus dat je nu wel een sarcoom of misschien een lymfoom hebt, die je gewoon goed kan behandelen, al helemaal als er nog geen metastases zijn. En als je bijvoorbeeld een lymfoom hebt, dan is het eigenlijk, en het is een dreigende pathologische fractuur, dan moet je er eigenlijk gewoon vanaf blijven en de hematoloog zijn systemische behandeling laten geven. Want soms is er gewoon helemaal niet een operatie nodig. En als het een sarcoom is, dan kan je dus die ruime resectie doen, die N-blok resectie, met de plaats van een tumorprothese. En dan heb je wederom het juiste traject te pakken. Soms zie je op basis van de beeldvorming ofwel op de MRI-scan al, ofwel doordat je disseminatieonderzoek doet, PET-CT-scan, welke richting het op gaat. Dus dat het meer op een sarcoom lijkt, of het meer op een lymfoom of iets anders. En soms moet je gewoon echt die biopsie afwachten. En dat is soms heel frustrerend, want soms moet je dan 1, 2, soms wel 3 weken zit je op het wisseldiagnostiek te wachten. Maar nogmaals, als
wat,
je dan
wat vervolgens... Wat gebeurt er met zo'n patiënt?
Die ligt dus dan in een bedje te wachten tot de diagnostiek rond is. Het is dus ook heel belangrijk, als je dit eerste riedeltje van röntgenfoto, CT-scan, alles gedaan hebt en dat geeft onvoldoende richting, dat je aan die patiënt uitlegt dat je hem niet aan het plagen bent, maar dat het gewoon echt zoveel tijd kost soms om het juiste traject te doorlopen. Want het is natuurlijk afschuwelijk als je een pen door een chondrosarcoom hebt geslagen. Ja. Want je dan het hele been moet amputeren, wat eigenlijk gewoon gespaard had kunnen blijven.
Ja, juist. En dus een soort ezelsbruggetje is scan, plan en overleg.
Ja.
Ja, om het even wat makkelijker te houden. Ja.
Ja. Ja, en niet meteen een pen.
Ja, ja, precies. Nou, ja, precies. Niet doen. Ja. Nou, wat ik me eigenlijk nog afvroeg, Floortje... zo'n pathologische fractuur, we hebben het net al gehad over disseminatie, dus het verspreiden van materiaal of eigenlijk tumorweefsel in een ledemaat. Maar zo'n pathologische fractuur, daar wordt wel eens over gezegd dat dan eigenlijk je hele ledemaat besmet raakt. Klopt dat?
Ja, jij bedoelt of het slecht is voor de prognose.
Ja.
Ja, dus de aanwezigheid van een pathologische fractuur bij een sarcoom, die kan van invloed zijn op de behandeling en de prognose. En een pathologische fractuur kan de behandeling technisch lastiger maken. Bijvoorbeeld omdat je dan, om dan tumorvrije marges te krijgen door de hematoomvorming of de instabiliteit van de fractuurdelen. Maar hoeveel invloed de fractuur zelf heeft op de prognose is eigenlijk lastig vast te stellen. Want het bot dat breekt, dat kan een indicator zijn dat het gewoon een agressiever type tumor gaat met meer gevorderde ziekte. Dus de prognose die hangt van heel veel verschillende factoren af. Waaronder het type en de locatie van het sarcoom, de grootte, de uitgebreidheid van de tumor en de aanwezigheid van metastase, van uitzaaiingen. Maar ook natuurlijk de algehele gezondheidstoestand van de patiënt en de respons op de behandeling.
Dus je moet eigenlijk eerst een heel compleet plaatje van de patiënt maken voordat je
daar iets over kan zeggen. Ja, dus het is eigenlijk moeilijk om aan te tonen dat die pathologische fractuur zelf de prognose beïnvloedt. Mm-hmm. Ook door de zeldzaamheid. Dus we weten het eigenlijk niet zo heel goed. Het je gevoel zegt dat het wel je survival kans beïnvloedt. Mm-hmm. Maar het kan ook dat het gewoon komt omdat het dus een agressiever type tumor is.
Precies, er zit een bepaalde selectiebias in waarschijnlijk. Juist, oké.
Okay. Ja, nou, we hebben het net best uitgebreid over de bottumoren en pathologische fracturen gehad. En ik vroeg me nog af bij de weekdelen tumoren. Is daar nou de diagnostiek? Is dat hetzelfde? Hoe zit dat daar in elkaar?
Ja, dus voor de wekendelen sarcomen of zwellingen geldt grotendeels hetzelfde. Als je een MRI-scan gedaan hebt en je denkt, ja, dit is, klopt niet. Ik weet niet of dit misschien een sarcoom is. Dan is het echt goed om laagdrempelig te overleggen met een expertisecentrum wat de eerstvolgende stap is. Want ook daarvoor geldt is waarschijnlijk dat de volgende stap een biopsie is. En dat daar de weg van de biopsie weer heel belangrijk wordt. En dat je niet een woeps-procedure wilt doorstaan. Wat kan wel resulteren in een onjuiste operatie met inadequate chirurgische marges. Waardoor je contaminatie van vitale omliggende structuren hebt. Waardoor dat dan weer tot grotere resecties en minder goed functioneel herstelt of zelfs de kans op curatie wegneemt.
En wat is zo'n woeps-procedure precies?
Dus dat betekent eigenlijk dat je een operatie uitvoert voor een lesie, waarbij achteraf blijkt dat het een tumor was waarvan je niet wist dat dat hem was. Dus dat je voor de definitieve diagnose de onjuiste operatie hebt uitgevoerd.
Dus bijvoorbeeld op de POC, als ik dacht dat ik een lipoom eruit zou halen en ik heb het opgestuurd voor PA en dat bleek iets heel anders te zijn.
Ja, dus dat is echt heel vervelend, want dan betekent het een ruimere resectie, wat rondom de voet wel eens een onderbeensamputatie zou kunnen betekenen. Dat is natuurlijk een hele onwenselijke situatie.
Dus grote gevolgen voor de patiënt kan het hebben als je eigenlijk niet de goede stappen volgt.
Ja.
Ja, dus ook hier weer de stappen echo, MRI en dan overleggen met een expertisecentrum.
Ja, en als je dan richting de weken delen denkt, dan zijn er dus nog de 4 andere centra. Dus naast de genoemde centra, de Amsterdam UMC, Groningen UMC, Leiden UMC en het Radboud UMC in Nijmegen, zijn er nog 4 andere centra die expertise hebben in het behandelen van weken delen sarcomen. En dat zijn het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, het Erasmus UMC, het Maastricht UMC en het Utrecht UMC. En hebben het ook nog niet gehad over de kindjes met sarcomen. Dus er zijn ongeveer 30 kinderen per jaar met een sarcoom. Dat kan bot of weken delen zijn. En die worden sinds een paar jaar behandeld in het Prinses Maxima ziekenhuis in Utrecht. En daar zitten eigenlijk 3 oncologische orthopeden. 1 uit Amsterdam, 1 uit Leiden en 1 uit Nijmegen. Die deze kindjes vertegenwoordigen of behandelen.
Ja, en als we dan over de behandeling wat doorgaan, om even een inkijkje te geven in zo'n expertisecentrum. Is er een standaard behandeling voor sarcomen, zowel weken delen of bot? Of hoe gaat zoiets?
Er is zeker niet een standaard behandeling. Want zoals we eerder gezegd hebben, komt zo'n sarcoom op alle locaties van het lichaam voor. Dus dat betekent, en er zijn 70 verschillende soorten. Er is geen standaard behandeling en ieder sarcoom behoeft een ander individueel behandeltraject, afhankelijk van tumor en patiëntfactoren. Globaal geldt dat chondrosarcomen over het algemeen ongevoelig zijn voor adjuvante behandelingen. Die zijn echt afhankelijk van een ruime resectie.
En een adjuvante behandeling is?
Dus dat is of bestraling of chemotherapie.
En dan ervoor of daarna, of maakt dat uit?
Ja, dus chondrosarcomen, dus dat zijn de kraakbenige tumoren. Die krijgen geen adjuvante behandeling. Dus
die
krijgen geen chemo, die zijn er niet gevoelig voor. Dus die krijgen alleen maar een operatie. Mm-hmm. Als ze al uitzaaiingen hebben, bijvoorbeeld in de longen, want daar willen ze het liefste heen. Dan heb je wel een paar trials. Waarbij geprobeerd wordt om wel systemische behandeling te geven. Maar dat is altijd in een palliatieve setting. En dan heeft het altijd de voorkeur dat als het maar 1 of 2 longlesies zijn die met een operatie te verwijderen zijn, dan doe je dat altijd eerst. Maar als er 10 metastasen in 1 of beide longen zitten, ja, dan
heeft dat helaas
heeft dat geen zin. Dus dan probeer je nieuwere behandelingen of altijd in trialverband.
Mm-hmm.
Voor de osteosarcomen bijvoorbeeld, of de Ewing-sarcomen, dat zijn tumoren die wel gevoelig zijn voor chemotherapie en bestraling. Vindt eigenlijk altijd eerst chemotherapie plaats en afhankelijk. En dan wordt het effect daarvan wordt geobjectiveerd met MRI-scans. En dit wordt dan wel of niet gevolgd door bestraling. Dat is mede afhankelijk van het tumorvolume en de locatie. En dan wordt het weer gevolgd door een ruimere sectie. En de resectiemarges die je dan kan beoordelen nadat het verwijderd is. Als die tumorvrij zijn, dan wordt het chemotherapieschema afgemaakt. Als die niet tumorvrij zijn en ze hebben nog geen bestraling gehad, dan kan het dat ze nog weer nabestraald worden.
Juist.
Dus deze patiënten die zijn een vol jaar bezig met het behandelen en revalideren. Dus een heel zwaar traject.
Ja,
en daarom is het dus ook goed om je dat te realiseren als je met een centrum overlegt. Dat het wel zinvol is dat het meest nabijgelegen centrum is voor betreffende patiënt.
En het heeft eigenlijk dus, los van dat het een hele ernstige aandoening kan zijn met veel gevolgen, lichamelijk, maar kan het ook psychologisch denk ik wel heel zwaar zijn voor patiënt en familie. Wordt daar ook rekening mee gehouden? Krijgen ze ook een begeleiding daarin?
Ja, zeker. Dat is een hele goede vraag. Er is in Nederland een heel groot netwerk. Dat heet AYA. Ja, dus jonge volwassenen die daar heel veel begeleiding krijgen om het ziekteproces zo goed mogelijk te doorlopen. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat als je 20, 25 bent, je met hele andere dingen bezig bent als dat je 30, 35 bent. Dus de AYA-ondersteuning. Die probeert daar zoveel mogelijk goed aandacht voor te hebben in welke periode van het leven je zit. En of je juist, nou ja, bijvoorbeeld waar het Prinses Máxima veel aandacht voor heeft, is dat die kinderen dan in hun behandeltraject door kunnen gaan met schoolactiviteiten en dat ze sociaal contact blijven houden met hun vriendjes en vriendinnetjes. En mensen die tussen de 20, 30, 40 misschien, dat die zijn eigenlijk bezig met misschien wil ik wel of niet kindjes, of waar ben ik met mijn opleiding, of wat voor wil ik laten gaan doen. Die hebben een heel andere psychosociale ondersteuning nodig. Dus de AYA-zorg die probeert zich daar, ja, zo goed mogelijk dat in te richten voor de leeftijdscategorie waarin je bent, om deze heftige diagnose zo goed mogelijk door te komen.
Ja, wat goed dat dat er is. Ja. En als we het dan toch hebben over een beetje behandeling en daarna, hoe lang zijn mensen bij jullie onder controle als je iets hebt, als je zo'n maligniteit hebt meegemaakt?
Ja, dus het hangt wederom af van het type tumor. Ja,
dat is een beetje het lastige ook, maar daarom zijn er natuurlijk ook expertisecentra.
Ja, maar dat is wel heel leuk, want we hebben wel veel winst gehaald de afgelopen jaren door met de 4 botsarcoomcentra, alle oncologische orthopedische chirurgen, de follow-up schema's van bot- en wekendelen zou komen gelijk te trekken landelijk. Omdat het natuurlijk heel raar is dat als je in Amsterdam een follow-up krijgt, dat heel anders is dan dat je in Nijmegen follow-up krijgt. Dus we hebben met z'n allen een leidraad gemaakt, zodat we dat meer gelijk trekken. Waarbij we gezegd hebben, nou, we willen eigenlijk dat een patiënt minimaal daaraan voldoet. En dan hangt het van type sarcoma af of dat je 5 of 10 jaar vervolgd wordt. En de eerste kans dat een tumor lokaal of op afstand metastaseert is in de eerste 2 jaar het grootst. Dus de eerste 2 jaar word je het meest intensief gecontroleerd. En na verloop van tijd worden die controles minder. En de meeste sarcomen, nou ja, wat ik al zei, die gaan het liefst naar de longen. Maar er zijn een paar uitzonderingen, dus die worden vervolgd met longfoto's. Maar er zijn een paar uitzonderingen die ook op andere plaatsen kunnen metastaseren. Dus die krijgen af en toe een PET-CT-scan.
Ja.
En wat kun je doen als er metastasen zijn?
Dus dat hangt er vanaf welk type tumor het is. Dus bij een chondrosarcoom, die dus niet zo gevoelig is voor andere behandelingen, is het beste als je hem toch met een operatie weg kan halen. Als het er te veel zijn of op te veel locaties, dan wordt er gekeken, is dan het beste om toch een poging te doen tot stereotactische bestraling, dus heel lokaal bestraling geven. Of is er toch in palliatieve setting, dus niet meer curatief, een kans om systeemtherapie te geven. En dat is meer dan in de hoop dat je de ziekte kan stabiliseren. En een Ewing of een osteosarcoom, die zijn wel gevoelig voor systeemtherapie. Dus daar kan het weer dat je een ander type systeemtherapie geeft, in de hoop dat je dan toch meer controle krijgt.
Ja.
Maar het zijn wel, als een sarcoom terugkomt, dat is wel een slechte uitgangssituatie.
Ja, en waar moet je aan denken qua prognose voor deze patiënten?
Dat is ook ongeveer niet te beantwoorden, die vraag. Dus we hebben patiënten die ons echt verbijsteren en één keer in de zoveel tijd toch een longlesie oppopt, die wordt weggehaald en dan zijn ze best wel lang weer tumorvrij. En sommige die gewoon binnen 3 maanden dood zijn. Dus dat is echt heel moeilijk om daar een goed antwoord op te geven. Sommige mensen die reageren of goed op systeemtherapie of die hebben heel langzame groei. En bij anderen is het gewoon heel agressief. En dus je draait je om en ze zijn er niet meer.
Lijkt me ook best wel belastend voor jou als behandelend specialist, of niet?
Het is. Ik zie het altijd zo. Het is ook heel, heel mooi wat je voor ze kan doen. Als jij die operatie goed hebt uitgevoerd en ze kunnen weer goed, zo goed mogelijk functioneel door het leven. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus zolang ik tegen mezelf kan zeggen dat ze op de juiste plek zijn met mij en ik heb mijn werk goed gedaan. En ik geef altijd 110%. Dan is het denk ik goed te dragen.
Mm-hmm.
En anders niet.
Nee. En heb je een goed team om je heen?
Ja, Dat is dus super belangrijk. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar zo'n multidisciplinair team. Daar heb je, we hebben dan een kernteam. Dat bestaat dan uit oncologische orthopeden, medische oncologen, radiotherapeuten en pathologen die gespecialiseerd zijn in sarcomen. Maar daarnaast hebben we altijd gynaecologen die deelnemen aan het multidisciplinair overleg, KNO, kaakchirurgen, longchirurgen. Omdat, ja, ik kom natuurlijk nooit in het hoofd-halsgebied. Dus daar hebben we hen voor nodig. En bij het hoofd-halsgebied komen ze natuurlijk nog minder voor. Dus dan hebben ze weer ons nodig om dan de expertise van de adjuvantenbehandelingen mee te geven. Dus superleuk, want jouw rugzak als chirurg wordt steeds groter. Omdat je iedere dag weer met andere mensen staat te werken en andere, ja...
Dus dat is ook een beetje de charme van het specialisme.
Zeker.
Ja, je doet mooi. Het echt samen.
Ja.
Dus zowel overleggen als je in de periferie zit met de expertisecentra en in de expertisecentra met elkaar overleggen.
Ja.
Quick four.
Wat is jouw favoriete bot?
Ja, ik was al bang dat die vraag kwam. ja, ik denk het is scapula. Ik ben altijd heel erg onder de indruk als je zo'n super grote scapulaire sectie doet, soms met het glenoïd erbij. En dan maak je de proximale humerus vast aan de clavicula. En dan hoe goed functioneel die mensen dan daarna zijn. Dat je denkt,
hoe dan? Echt,
hoe dan? Ja. Dus ik ben daar vooral van onder de indruk, ja.
Ah, ja. Mooi. Hey, en als je nou geen orthopedisch chirurg geworden was, wat zou je dan gedaan hebben?
Ja, vroeger had ik altijd wel topsport ingewild met het handballen. Dat was duidelijk niet gelukt. Dus anders denk ik patholoog. Okay. Dat heeft me altijd wel
toch die fascinatie voor afwijkingen en maligniteiten misschien ook wel.
Ja, en dat hele zeldzame, dat trekt me wel.
Ja.
En welke tip zou je zelf geven aan het begin van jouw carrière of opleiding?
Aan mijzelf zou ik zeggen van geniet van wat je allemaal tegenkomt aan pathologie en gekke collega's en prachtige patiënten met hun mooie verhalen. Dat je al tijdens je co-schap en in je opleiding, dat je daar gewoon de tijd hebt om voor die mensen, om je daarin te verdiepen en naar te luisteren. En het gaat zo snel voorbij, eruit halen wat erin zit.
Ja, nou ja, en je bent nu al een aantal jaren specialist. Maar wat is de grootste verandering tijdens je opleiding eigenlijk tot nu in jouw carrière geweest?
Ja, daar vind ik het eigenlijk nog een beetje te kort voor.
Ja?
5 jaar. Maar wat ik heel tof vind is de innovaties. Dus de genavigeerde bekkenresecties. Daar is zoveel winst in te behalen. En ik denk dat het ook echt tot betere resultaten en zeg maar vrije marges, maar ook functionele betere resultaten gaat zorgen. Wat ik nog wel zat te denken en in de keuken van andere centra kijken. Pas na de opleiding heb ik me gerealiseerd hoe gaaf dat eigenlijk is. Want je bent klaar met de opleiding, denk je nou weet ik alles wel. En dan heb ik wel een idee hoe dat is, een heupje erin zetten. En dan kom je in een andere opleidingsregio. En dan blijkt een totaal andere gouden standaard te zijn.
Ja.
Dat vind ik heel indrukwekkend. En ik vind, er is nu een beetje een tendens of dat er misschien meer onderwijs lokaal gegeven moet worden. En minder nationaal.
Mm-hmm.
Ja, dat lijkt me echt het omgekeerde van wat er moet gebeuren. Want het is juist heel belangrijk om te zien hoe grote verschillen tussen de opleidingscentra zijn.
Ja, en waar dus ook goede punten en misschien ook wel wat leerpunten liggen nog.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, okay. Je rugzak wordt groter als je ook in andere centra kijkt.
Ja, en waar mogen we jou als laatste vraag om 3 uur 's nachts voor welk orthopedisch probleem mogen we jou wakker maken?
Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet zo goed. Je mag me gewoon niet wakker maken om de
juiste. Okay. Wat het ook is, tot de volgende
dus
dag.
Dus voor de AIOS in het Amsterdam UMC. Laat dokter van Spoor lekker slapen.
Okay, ja, ik heb er nooit problemen mee om mijn nest uit te gaan. Maar er is niet iets wat ik nou...
Ik denk van, nou dat wil ik voor altijd om 3 uur 's nachts gaan doen. Nee.
Nee.
Mooi. Laten we je lekker slapen.
Goed zo.
Duivelse dilemma's.
Dan gaan we door naar de duivelse dilemma's. Floortje, Nijmegen West of Weesp?
Nijmegen West.
Yes. Mooi.
NEC of Ajax?
Oh ja, dat is een grote tweedeling in dit huis. Dus namelijk, de kinderen zijn Ajax en de ouders die zijn NEC.
Ja. Oh ja, nog steeds trouw NEC fan?
Jazeker.
Oh, prachtig, mooi. Hey, en je bent dus net uit de nachttrein gekomen uit Oostenrijk. Waarvoor veel respect dat je dit interview alsnog wilde doen. Skiën met de opleidingsregio of met familie?
Oh, dat is een gemene vraag. Dat is een totaal andere vakantie gewoon. Ik zou het allebei niet willen missen.
Oké. Nou, dan hebben we een follow-up vraag.
Ja. Baco of rode wijn?
Baco.
Ja, Bacootje. Lekker.
Zelfs in Amsterdam weten ze de Baco-trein.
Precies, een gouden klassieker, hè? In Rogo Oost. Nou, meteen daarop doorpakkend. Opleiden in het westen of in het oosten?
Oeh. Wat een gemene vraag.
Ja, daarom is het ook duivelse dilemma's natuurlijk.
Ja, nou, ik ben hartstikke blij met de opleiding die ik gehad heb, eerlijk gezegd.
Ja?
En de aanvulling die ik in Amsterdam gekregen heb, is ook fantastisch. Maar Birmingham had ik ook niet willen missen. Voor geen goud. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je in meerdere regio's komt gewoon.
En dan als laatste hadden we begrepen dat jij basketbalt. Dus altijd de bal net op de rim of de knoopjes bij de laatste hechting kapot trekken.
Oh god, wat?
Ja, dus de bal op de rim bij het basketballen, er net niet in. Of de knoopjes kapot trekken bij de laatste hechting. Ja, allebei frustrerend.
Ja.
Je moet kiezen.
Maar het meest frustrerend?
Ja, die knoopjes bij die hechting, denk ik. Die bal gooi ik er de volgende keer wel weer in.
Nou, dan gaan we toch richting het einde van deze aflevering. Wat zou jij Orthopedisch Nederland nog willen meegeven?
Ja, ik denk dat we echt met z'n allen goed voor elkaar moeten krijgen om geen woepsprocedures of zo min mogelijk woepsprocedures te hebben. Dus wel mail, app ons alsjeblieft als expertisecentra. Want we zijn altijd super bereid om te overleggen. Niet iedere patiënt hoeft doorgestuurd te worden. Ik zie liever één MRI-scan meer van een myositis ossificans of een ander goedaardig dan een sarcoom te weinig. Dus gewoon overleggen, dan zijn we het beste team.
Dus neem contact op. En Floortje, als jouw agenda vandaag leeg zou zijn, wat zou je vandaag dan doen buiten het ziekenhuis?
Ja, lekker sporten. Lekker mountainbiken in de bossen, ja.
Mooi. Nou, bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Johnson & Johnson.